Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venray. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl. En nu snel door naar de aflevering.
Je luistert naar de Vennootschap podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Na een topsportcarrière als wielrenner startte Norbert Poels een carrière bij Deloitte. In 2016 startte hij zijn eigen onderneming als financieel dienstverlener. En in 2020 werd hij partner bij Contour Accountants. Vandaag zit hij met ons om tafel om het andere te hebben over de financiële begeleiding van MKB-bedrijven, maar met name over topsporters. Norbert, welkom in de podcast.
Hoi.
Kan ik nog wat toevoegen aan die introductie? Heb ik nog wat belangrijks gemist?
Nou nee, ik denk dat het best wel een compleet verhaal is, of in ieder geval hè? Een goede introductie. En we kunnen er nou de komende tijd kunnen we er eventjes dieper op inzoomen.
Ja, maar het lijkt mij gaaf om te beginnen met je topsportverleden. Ja. Kun je eens vertellen wanneer dat is begonnen?
Ja, dat is eigenlijk begonnen toen ik een jaar of 14 was. Toen woonde ik nog in Blitterswijk, daar ben ik opgegroeid. En toen zat ik bij de voetbalvereniging bij BVV. Alleen toen kreeg ik last van mijn enkels, dus kon ik eigenlijk gewoon niet meer voetballen. En als jong mannetje, ja, niet meer sporten, dat was bij ons in de familie, werd dat niet echt geadviseerd. Mijn ouders vonden het wel gewoon belangrijk dat er gewoon ook bewogen werd als jonge man, jonge kerel eigenlijk. En toen zei ons pa eigenlijk op een gegeven moment op zondagochtend de Norbert, ga eens meer fietsen. Want hij fietste met een paar vrienden, hij zei dan blijf je toch in beweging en misschien vind je het wel leuk. Nou, zo gezegd, zo gedaan, zo zijn we eigenlijk begonnen.
Dus jij als jong mannetje van een jaar of 14 tussen de oudere mannen en ja, een volle bak mee.
Ja, eigenlijk op zondagochtend was om 8:30 bij de kerk in Blitterswijk verzamelen met een paar vrienden van pap. En ja, zijn we eigenlijk begonnen met fietsen. En op een gegeven moment heb ik daar een maatje van mij gevonden die dat ook wel interessant vond. Die vond het ook wel leuk. Nou, die ging ook mee. En ja, zo ging het van het een naar het ander eigenlijk.
Hoe is, want wij komen uit het voetbal en dan is het, ja, net als bij het fietsen waarschijnlijk, maar gewoon heel veel trainen en het is een teamsport. Maar hoe word je dan bij het fietsen? Hoe ga je van echt hobbymatig fietsen naar fietsen op topniveau?
Ja, dat is een geleidelijke weg eigenlijk. Want toen ik begon met fietsen, had ik helemaal niet de ambitie om profielrenner te worden of net wat. Maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Het was ook iets nieuws. In mijn omgeving deden het relatief weinig mensen. En dat triggert mij dan eigenlijk alweer om dat juist wel te gaan doen, dat te gaan ontdekken. Dat vind ik dat wel leuk, om iets te doen wat anderen weer niet doen. Dus ik ben met mijn maatje Wouter gaan fietsen. Niet alleen maar op zondag, maar op een gegeven moment ook op de woensdagmiddag, want dan had je vrij. Zijn we op zoek gegaan naar een wielervereniging. Nou, dat is best een uitdaging hier in de omgeving, ja. Toen, in die tijd. Er zijn niet zoveel wielerclubs. Nou, dus zijn we zelf op zoek gegaan en zijn we uiteindelijk via omzwerving zijn we in Helmond terechtgekomen. Daar zat een wielervereniging. En ja, daar ben ik gewoon naartoe gegaan een keer op een dinsdagavond. En heb ik me gemeld. Ik zeg van ja, hallo hier, ja, ik ben Norbert en ik heb een huur aan het fietsen. Ik zou graag hier lid willen worden bij die club. Kan dat en wat betekent dat? En ja, zo zijn wij gewoon clubwedstrijdjes, clubtrainingen gaan rijden. En toen ja, kwam eigenlijk weer van het een kwam het ander eigenlijk.
En wat houdt het dan in als je lid wordt van een wielervereniging? Wat is dat anders dan dat je voor jezelf gaat fietsen of met een maatje gaat fietsen?
Nou ja, dan hoor je bij die vereniging, bij die club, dan krijg je ook allemaal dezelfde shirtjes. Je gaat met meerdere leeftijdsgenootjes ga je samen op pad. Dat was een wielerbaan, was een ovaaltje van 400 meter bij die vereniging in Helmond. En daar gingen we iedere dinsdag en donderdagavond, was daar anderhalf uur trainen. En dan was dat, ja, leerde je wielrenner worden. En dan af en toe een klein wedstrijdje tussendoor. Ja, dan merk je op een gegeven moment van, hey, verrek, ik word hier niet iedere keer gelost, maar ik kan hier best wel goed meedoen eigenlijk.
Hoe ziet zo'n training eruit? Want naast gewoon keihard fietsen natuurlijk, maar wat kan ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, er zijn verschillende trainingsvormen eigenlijk. Ja, soms rij je in een treintje achter elkaar, gewoon netjes achter elkaar, en dan sprint de achterste weer naar voren en dan draait dat zo een beetje rond. Dan heb je steeds een kleine interval. Of je zegt van nou, we gaan nou 10 ronden kijken wie als eerste op de streep komt. En dan is het gewoon koers eigenlijk.
Had je niet al dat je veel op tv keek naar bijvoorbeeld Tour de France of de grote wielerrondes, dat je echt al voorbeelden had? Of is dat later gekomen?
Ja, dat is eigenlijk later gekomen. Dat was niet meteen op het begin. Dat is eigenlijk een beetje erin geslopen. eigenlijk is het ook allemaal een beetje per toeval is het gebeurd. Gewoon nieuwsgierigheid en van het een kwam het ander. En ja, en het eerste wedstrijdje wat ik vervolgens mee ging rijden bij die wielervereniging in Helmond, ja, dat won ik meteen. Want dat was eigenlijk fietsen volgens mij 2-3 weken en toen was de clubkampioenschap heette dat toen. Nou ja, ik mocht ook meedoen. En die jongens dachten dan van ja, die Pools, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar ja, die komt je net kijken, die heeft net 2 keer op een fiets gezeten, laat die maar rijden. Maar ja, ze kwamen niet meer bij me en toen, ja, toen werd ik ook nog clubkampioen het eerste jaar.
Was dat ook een beetje het omslagpunt of het moment dat je zat van hey, ik kan hier goed in worden, ik heb talent, ik heb aanleg, nu ga ik er echt voor of kan dat ook later?
Ja, dat motiveert natuurlijk wel. Hè. Kijk, mm-hmm. Als je wint, dat stimuleert eigenlijk bij iedereen. En ook bij mij. Dus dan dacht ik van, ja, dat is wel leuk. We gaan een keertje een echte wedstrijd fietsen met andere verenigingen in het land. Ja, en zo stapelde dat zich op. En op een gegeven moment word je geselecteerd voor een district, voor een regio, waar ze ook een selectie hebben. Daar hoor je dan bij. Nou ja, en dan van de districtselectie ga je naar de landelijke selectie, kom je in de nationale ploeg. Ja, en op een gegeven moment heb ik zelfs ook nog bij de Rabobank wielerploeg gefietst. In die tijd was dat een van de beste wielerploegen in de wereld. En dan zat ik bij dat opleidingsteam om eigenlijk klaargestoomd te worden tot profielrenner.
En wat moet ik me dan voorstellen bij het aantal uren dat je in de week dan kwijt bent om te fietsen, om prof te worden?
Ja, toen ik een jaar 14, 16 was, dan fiets je een uurtje of 5, 6 per week, plus minus. Mm-hmm. En dat, op een gegeven moment bouwde zich dat wel op, dat je gewoon 20, 30 uur in de week aan het trainen was. Dat je echt actief op die fiets bezig was. Buiten het fietsen om, ja, moet er ook goed gerust worden. Dat is ook heel belangrijk bij topsport. Maar ook core stability of krachttrainingen, dat komt er dan nog eens bij. Dus je was er bijna fulltime mee bezig.
En wat deed je daarnaast nog? Studeerde je toen?
Ja, ik heb altijd wel de studie daarnaast gehouden. Dat werd ook van thuis uit gemotiveerd. Of ja, ook misschien wel verplicht gesteld. Ik heb op de Johan Cruijff University gezeten in Amsterdam. En daar heb ik de opleiding in commerciële economie gedaan. En dat was ook wel een hele bijzondere opleiding. Want dat was een opleiding waar... dat was met allemaal andere topsporters. Daar werd je ook alleen toegelaten als je een bepaalde NOC-status had. Vanuit het Olympisch Comité, daar heb je bepaalde statussen. Wat ze aan topsporters geven. Moet je een bepaald niveau hebben. En dan werd je pas toegelaten tot die school.
En dan, dat is ook dan de school die er eigenlijk voor zorgt dat je schema zo wordt aangepast dat je volledig ook kunt focussen op in jouw geval het wielrennen. En dat je daarnaast ook gewoon je studie kunt behalen, toch?
Ja, klopt. Dat is, ik moest toen altijd 2 dagen in de week naar Amsterdam. Naar de studiebanken. En de rest van de week deed je eigenlijk op afstand studeren. En dat was ideaal voor mij, want ik ging op maandag en dinsdag bijvoorbeeld met de trein naar Amsterdam vanuit Venray. Dat was 1,5-2 uur in die trein zitten. Nou, kon ik meteen mijn studie, mijn huiswerk doen of mijn opdrachten die voor die week op de planning stonden. En als ik thuis was, was ik eigenlijk klaar. Dus dan kon ik weer die focus op dat fietsen. En had ik niet zoveel last van die studie.
Moest je toen voor het fietsen ook al het hele land door? Of misschien wel het buitenland al? Of?
Ja, in die tijd wel. Ja, ik reisde heel veel. Want in die tijd fiets ik dus bij de Rabobank wielerploeg. En daarna bij de top amateur teams heb ik gezeten. Ja, en ik was qua wielrenner was ik een goede tijdrijder en ik kon best wel goed klimmen bergop. Dus dan zoek je dat ook op en dan ga je vaker naar Zuid-Europa om wedstrijden te rijden. Want ja, hier in Nederland en België, ja, met alle respect, er wordt weinig geklommen. Ja.
Maar herinner je het moment nog dat je eigenlijk stopte of in ieder geval de sport een beetje achter je liet en dat je meer de zakelijke kant op ging?
Ja, oké. Ik heb tot mijn 24e die topsport gedaan. En op een gegeven moment toen had ik die HBO-studie commerciële economie afgerond. En toen heb ik een jaar lang heb ik gezegd tegen mezelf van ik ga nou alles op het fietsen zetten. En dan is het gewoon de dode gladiolen. Of ik word profielrenner en dan ga ik daar echt volledig voor. Of ik stop er gewoon mee en dan ga ik voor die maatschappelijke carrière. Kijk, en bij topsport is het toch altijd een beetje een piramide. Er vallen mensen af. Niet voor iedereen is dat weggelegd. Ik heb er alles aan gedaan om dat geprobeerd te realiseren. Maar na dat jaar, toen lukte het niet, kreeg ik nergens een profcontract. En toen heb ik gezegd, ik stop ermee, dat is mooi geweest. En toen ben ik echt gewoon rechtsaf gegaan. Toen ben ik de accountancy ingegaan. En eigenlijk tot op de dag van vandaag heb ik er ook helemaal geen spijt van gehad dat ik dat gedaan. Ik denk dat voor de lange termijn ook wel een stabielere keuze is dan het kortdurende topsport.
En je geeft aan dat profcontract is dan net niet gelukt, net niet behaald. Maar werd er daarvoor, toen je wel voor de Rabo wielerploeg reed, werd er toen al wel betaald? Had je toen al een contract? Of was het echt gewoon volledig investeren in jezelf en ja, hopen op dat profcontract.
Ja, je kreeg dan wat onkostenvergoedingen. Maar ja, daar kon je niet van leven. Want ik woon ook gewoon thuis. En ja, de reis- en verblijfkosten die je had met een auto, met brandstof. Ja, dan was die vergoeding al weg. Dus nee, daar verdiende je toen op dat moment nog niks mee.
En hoe werkte je daarnaast dan ook nog? Naast de studie? Of?
Op het begin wel. Ik heb nog een tijdje de post bezorgd.
Oké.
Kranten deed ik nog 's ochtends vaak, de Limburger, ja, dat was nog eigenlijk voordat ik fietste, of ja, in de middelbare schooltijd heb ik de krant nog bezorgd. Ja, ik heb altijd wel wat kleine bijbaantjes gehad, ja, maar niet heel veel.
Okay. Wat heb jij nu je een maatschappelijke carrière hebt gemaakt, wat zijn de lessen die je uit die topsporttijd hebt meegenomen, die je nu nog toepast dagelijks?
Ja, kijk, je wordt wel, dat is een bepaalde opleiding, je krijgt een bepaalde gedrevenheid, zelfdiscipline. Afspraken nakomen, maar ook gewoon die gedrevenheid en ja, de winnaarsmentaliteit ervoor willen gaan. Dat zit wel echt in mij en dat heb ik wel door dat topsport geleerd. En ook voor jezelf proberen op te komen. Kijk, in zo'n wielerpeloton, het is niet zo dat je daar altijd makkelijk voor in dat peloton fietst. Nee, dat is echt gewoon vechten. Dat is met ellebogen werken af en toe van, ja, nu wil ik hier zijn, want het is een belangrijk moment. Ja, en dat zijn wel dingen die kun je ook wel weer meenemen naar de praktijk. Ook nu nog dagelijks heb ik daar nog steeds mijn profijt van. Dat je toch een bepaalde vorming hebt gehad in die jeugdjaren.
Ja, ik ben benieuwd, want voor de luisteraars, hè, we zitten hier. Dit is ook het broertje van Wout Poels. Welke rol heeft hij hierin gespeeld?
Nou, Wout is inderdaad mijn broertje, wat jij zegt. Dus die is 4 jaar jonger. En ik ben thuis eigenlijk begonnen met fietsen. En daardoor is Wout eigenlijk ook aan het fietsen geraakt. Want die vond het ook wel leuk. Die zag dat ik aan het fietsen was. En dat ging goed. En ik won dus af en toe een wedstrijd. En ja, bij die wielerploegen waar ik zat. Ik kreeg fietsen, kleding. En ik denk, ja, dat zag er wel allemaal cool uit. En dat heeft hem, denk ik, ook getriggerd om ook te zeggen van, ja, ik wil ook gaan wielrennen. Net zoals mijn, ja, grote broer.
En, want uiteindelijk ben je ook met jouw eigen bedrijf, hè, jaren later, ben je ook topsporters gaan begeleiden op financieel gebied.
Ja.
Kun je daar eens wat meer over vertellen? Waarom dan speciaal die tak?
Ja, kijk, de wielersport is eigenlijk een beetje een rode draad in mijn leven geworden. En ik vind dat gewoon een hartstikke leuke wereld. Ik ken daar ook mijn mensen. Ik heb daar mijn netwerk. En toen ik gestopt was met fietsen, toen was ik wel klaar met de wielersport even. Dan had ik zoveel gedaan. Denk, ja, nou even niet. Maar op een gegeven moment dan ben je aan het studeren. En dan zit je in de accountancy. In de financiële wereld ben ik terechtgekomen. En denk je van, hey, dat is eigenlijk ook wel leuk om met dat netwerk ook nog wat te doen. Wout die ging in die tijd ook behoorlijk als een raket ging die omhoog en die presteerde goed. En ja, die kwam ook bij serieuze profploegen terecht. Nou, daar komt op een gegeven moment ook de financiële kant van de zaak komt dan in één keer naar voren. En dan denk je, ja, dan heb je het er samen met je broertje over van, ja, wat gaan we daarmee doen? Of ja, kan ik daar jou in helpen? Want ja, hij is bezig met dat fietsen. Maar ja, het is ook business tegelijkertijd. En ja, je ziet heel veel van die verhalen bij topsporters dat ze, ja, leuke centen verdienen. Maar dat het na hun carrière dat ze eigenlijk niks overgehouden hebben. Omdat ze gewoon niet op hun geld gelet hebben. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen dat ik met Wout eigenlijk hem ben gaan begeleiden op financieel vlak. Om te kijken van, ja, de centen die hij verdient, om daar zinnige dingen mee te doen.
Bedenk je dan ook echt de structuur en bouw je eigenlijk een soort van bedrijf erachter? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, dat is een klein bedrijf wat erachter zit. Dat hangt ook weer per sporter af wat ze zelf willen met hun toekomst. En hoe ze kijken tegen hun financiële toekomst ook aan. Ja, er zijn meerdere mogelijkheden. En de ene is daar wat conservatiever in dan de ander. Kijk, ik verricht mijn diensten naar gelang de behoefte van de sporter. En niet wat ik zelf wil. Maar dus, ja, bij Wout is het eigenlijk begonnen en zo heb ik dat eigenlijk ook wel doorgerold met andere topwielrenners die dan via ook weer bij mij terecht zijn gekomen. Die zeggen van, hey, die broer van Wout die zit in die financiële wereld, die heeft daar ervaring in. Dat is ook best wel een niche. Dat is ook een specifieke materie. Ja, dan komen jongens zo af en toe eens een keer kloppen ze bij mij aan, Norbert, zou je me kunnen helpen? Ja.
En waren dat ook andere topsporters naast wielrenners op een gegeven moment?
Nee, ik heb het altijd wel beperkt op die wielersport. En dat heeft ook wel mee te maken dat ik daar weer mijn netwerk in had. Ik zou het natuurlijk ook mogelijkerwijs kunnen uitbreiden, maar Die ambitie heb ik nou niet direct. Daar heb ik ook andere keuzes in gemaakt op dit moment. Om, ja, je kunt je tijd maar één keer besteden. Hè? Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe je dat gewoon praktisch aanpakt. Want je komt dan met iemand in contact. Je gaat zitten. En hoe ga je dan te werk? Hoe begin je?
Ja, door een goed gesprek met iemand te hebben. Van je weet van ja, dat die betreffende renner bij een bepaald team zit. Ja, die komt al naar mij toe met een bepaalde vraag. En dat begint vaak met, ik moet belastingaangifte doen. Nou ja, voor een normale burger die in loondienst is en hier in Nederland in een huis woont, is een belastingaangifte niet zo heel complex. Mm-hmm. Maar bij die topsporters is dat wel wat anders, want die hebben niet echt direct een loondienstverband. Er zijn ook wel verschillende manieren voor om dat in te vullen. Die werken niet in Nederland. Ja, soms wel. Er zijn wel wedstrijden in Nederland. Maar over het algemeen fietsen ze in het buitenland. En verrichten ze hun prestaties ook daar. Mm-hmm. Ja, en dan kom je met allerlei internationale belastingwetgeving in aanraking. Van ja, hoe moet je daar dan in ieder land weer mee omgaan? Ja, en dat is dan net de vaktechniek of de materie waar ik mij in heb gespecialiseerd. Die ik mijn eigen gemaakt heb. En waar ik de jongens dan mee kan helpen.
En dat is dan zeg maar in eerste instantie dus bijvoorbeeld om praktische zaken zoals een belastingaangifte. Ben je dan ook met hun bezig misschien wat later in het proces om, als ze in een periode heel veel geld verdienen vanwege goede prestaties, om dat slim te beleggen, te investeren of weg te zetten voor later, als hun carrière voorbij is?
Dat werk, dat doe ik zelf niet. Ik beperk me wel tot de fiscale aangiftes en eventueel een bedrijf eromheen te bouwen of een structuur. Maar echt het beleggen van geld en dat financieel advies, dat is eigenlijk weer een ander vakgebied. En daar begeef ik me niet op, maar dat werkt dan bijvoorbeeld wel samen met andere partijen. Dan zeg ik tegen de sporter van nou, bij die en die partij moet je eens een keertje bellen. Die kunnen je op dat gebied, kunnen die jou goed ondersteunen. Ja, je moet proberen ook om af en toe bij je eigen vak te blijven en niet te veel uit te weiden.
En we hebben het er heel vaak over dat specialistische en ook niche-markt. Want ik kan me goed voorstellen dat jij op een gegeven moment gewoon heel veel topsporters had. En je biedt eigenlijk in grote lijnen iedereen hetzelfde pakket aan. En hoe deed jij dat zelf dan qua facturatie richting die topsporters? Want je wist eigenlijk precies wat je... Het was eigenlijk... Ja, het was wel maatwerk, maar het waren wel echt een soort van pakketten, denk ik dan, toch?
Ja, je weet wel ongeveer wat je moet verrichten aan werkzaamheden. Nou, daar heb je ook wel werkstappen in gemaakt of templates ontwikkeld. Dat het op een efficiënte manier kan plaatsvinden. En zo ik de jongens ook gewoon op een eenvoudige wijze kan helpen. En dat ze wel gewoon op een goede manier een fiscale aangifte kunnen doen. Ja, en daar dan ook van kunnen profiteren of gebruik kunnen maken. Dat ze niet onnodig veel belasting hoeven te betalen.
Ik zit nu even te twijfelen, want je hebt ook nog... We vergeten bijna dat je 9 jaar bij Deloitte hebt gewerkt. Ja. En dat was natuurlijk in de periode daartussen. Mm-hmm. Kun je eens vertellen hoe het is om voor een van de Big Four bedrijven te werken?
Zeker. Dus na die topsportcarrière, om dan heel even terug te gaan. Toen was ik 24, heb ik op een gegeven moment die keuze gemaakt voor die maatschappelijke carrière. Toen woonde ik in Maastricht. En toen ben ik bij Deloitte inderdaad aan de slag gegaan in de controlepraktijk. Dat is een praktijk waar je bij grote, middelgrote bedrijven over de vloer komt om de jaarcijfers te controleren. Daar moet je een oordeel bij geven, moet je zekerheid bij verstrekken als accountant. Nou, ik had helemaal geen ervaring op het gebied van accountancy, maar in die tijd was er heel veel behoefte aan startende jonge accountants. Nou, daar ben ik op ingegaan. Ik kon daar direct in vast dienstverband komen en een opleiding volgen tot registeraccountant. Ik kon die opleiding volgen via de Nijrode Business Universiteit in Breukelen. Ook wel bekend waarschijnlijk voor jullie. Ja, dat was mijn alternatief. Dus ik dacht van ja, dat is wel gaaf als ik dat zou kunnen doen. Dan heb ik en een gedegen opleiding. Ik zit bij zo'n Big Four kantoor. Ja, dat is gewoon een super goede snelkookpan om mezelf te ontwikkelen. En dat bleek ook wel. En daar ben ik toen in Maastricht aan de slag gegaan.
9 jaar is een lange tijd. Heb je je daar zelf ook weer binnen verschillende functies kunnen doorontwikkelen? Want ik kan me ook voorstellen dat je niet 9 jaar lang in één en dezelfde functie wil blijven.
Nee, bij zo'n Big Four kantoor daar is het echt wel een klein beetje een elleboogcultuur. Ook wel een topsportcultuur. Dus dat paste wel bij mij. Dat vond ik ook wel prettig. Ik denk van ja, presteren, dat zat volledig in mij. En dat vond ik ook wel mooi. Dat is ook gewoon keihard werken en ook presteren en laten zien dat je het kunt. Ja, en ik heb daar ook gewoon de stappen doorlopen bij zo'n Big Four kantoor. Dan hebben ze echt wel een carrière ladder eigenlijk voor je uitgestippeld. En dan moet je iedere 2 à 3 jaar moet je weer een nieuwe stap zetten. Nou, dan vond ik het wel weer een sport om te kijken van, kan dat niet sneller? Hè? En dat? Ja, de eerste jaren lukte dat makkelijker dan de jaren daarna. Mm-hmm. Kijk, op het begin dan kun je sneller ontwikkelen dan op het einde. Dan is die groeicurve die vlak toch op een gegeven moment af. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. En ik zat daar ook nog wel op de carrière ladder om daar verdere stappen te zetten. Alleen, ik was op een gegeven moment afgestudeerd registeraccountant. En toen ben ik bij mezelf te raden gegaan. Ik, ja, wil ik dit nog wel blijven doen? Dat vak is best wel aan veranderingen onderhevig. Toezicht wordt veel strikter en strikter. Bij zo'n groot kantoor, daar willen ze nog meer toezicht houden dan eigenlijk noodzakelijk is. En dan was je heel vaak, daar had ik werkzaamheden verricht. Moest een collega dat even bekijken, review noemen ze dat. Prima. Maar op een gegeven moment moesten er dan nog 3-4 mensen naar gaan kijken. En iedereen wilde zijn zegje erover doen. Want dat is weer een beetje dat haantjesgedrag. Mm. Iedereen moest weer zijn zegje erover doen. Ja, dat stond mij op een gegeven moment wel een beetje tegen. En toen heb ik gezegd van, ik ga wat anders doen.
Werd het een beetje te politiek dan, binnen zo'n groot kantoor?
Ja, politiek, dat niet direct, maar het is meer ja, een beetje bedweterig. Of iedereen wilde het nog beter doen dan de ander. En, en iedereen staat bezig ook om zichzelf weer, weer naar een next level te kunnen tillen. En te laten zien, kijk eens hoe goed ik ben.
Ja, om mijn carrière
dat vind ik ook prima, maar daar moet je niet in doorslaan.
Wat vind jij, wij zijn natuurlijk twee ondernemers. Wat vind jij de voordelen ten opzichte van ondernemen om bij zo'n groot kantoor te werken?
Nou kijk, bij zo'n groot kantoor, wat daar het grootste voordeel is, dat je wordt helemaal ontzorgd op alles. Je kunt echt gefocust zijn op jouw vak. Alles wat er omheen komt, of wat erbij komt kijken bij het werkzaam zijn bij een bedrijf, ja, dat wordt geregeld. Je wordt gewoon mega in de watten gelegd. Ja, de eerste jaar ging ik meteen naar Creta toe, 10 dagen op training. Nou ja, dat was training, maar tegelijkertijd was het ook een hele leuke vakantie eigenlijk. Ja, dat zijn wel dingen die bij die grote kantoren toen, destijds, werden aangeboden. Dat is nou ook alweer een beetje veranderd. Maar ja, die hebben het gewoon hartstikke goed geregeld.
Want je hebt daarna de stap gemaakt om ook zelf ondernemer te worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat die 9 jaar bij Deloitte daar echt wel een mooie rugzak van hebben gevormd. Van al die ervaringen en lessen die je daaruit hebt meegenomen. Mm-hmm. Als je daarop terugkijkt, wat zijn nou de belangrijkste lessen geweest die je dus als zelfstandig ondernemer daaruit hebt meegenomen?
Ja, het belangrijkste is dat je daar geleerd hebt hoe je gestructureerd te werk moet gaan. Hoe je dingen moet vastleggen, documenteren, gewoon structuur aanbrengen in je werkzaamheden en niet zomaar iets doen. En dat heb ik ook heb ik steeds meegenomen en dat kon je ook direct weer toepassen in de praktijk. Want ik heb toen op een gegeven moment uit de accountie gestapt. Toen ben ik voor mezelf inderdaad begonnen. Heb ik gewoon mezelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. En toen ben ik eigenlijk het MKB-advies ingegaan. Dus eigenlijk bedrijven hier in de regio, Noord-Limburg, die wat groeiende waren, waar wat personeel was, die op een gegeven moment toch wat behoefte hadden aan wat meer financiële slagkracht. Daar ben ik mee in gesprek geraakt en aangegeven van, nou, ik heb bepaalde kennis, ik heb een bagage, ik heb gereedschapskist bij me. En ja, ik kan jullie wel helpen op het gebied van financieel inzicht. Nou, daar ben ik eigenlijk mee begonnen met mijn eerste klanten. Die ik zelf geworven heb, als het ware. Ja, en dat begon vaak met een managementrapportage met cijfermatig inzicht van gewoon een simpele winst- en verliesrekening. Van wat heb je nu afgelopen maanden gepresteerd? Was je omzet geweest? Was je kostprijs? Wat zijn je kosten geweest? Nou, door die simpele inzichten te geven aan een ondernemer, krijg je ook een gesprek.
Mm-hmm.
Want die gaat vragen stellen erover van, ja, maar ik zie dit of dat. Hoe komt dat? En dan ga je, en gedurende dat gesprek dan komen er van allerlei andere thema's ook aan de orde. Waar die dan blijkbaar ook tegenaan loopt. Ja, en voor je het weet ben je eigenlijk een allround adviseur op heel veel verschillende gebieden. Dus dan ben je niet meer met op dat financiële vlak bezig. Maar in één keer heb je het over personeel of juridisch of fiscaal. Het gaat af en toe van links naar rechts.
Ja, daar was ik benieuwd naar. Want net hadden we het over die begeleiding van die wielrenners. En toen was je heel, heel stellig van, ja, ik hou het op het fiscale gebied. En als het bijvoorbeeld over beleggen, investeren gaat, dan verwijs ik ze naar anderen. Nu heb je je eigen eenmanszaak. En nu begin je inderdaad met het inzicht verschaffen in de financiële kant van het bedrijf, van de ondernemer. Maar op een gegeven moment ontstaan die vragen van al die andere gebieden. Hoe ben je daar dan mee omgegaan?
Ja, dat was op een gegeven moment was dat wel een uitdaging inderdaad. En ik probeer altijd wel mensen te pleasen wat dat betreft. Dus je wilt eigenlijk wel graag een antwoord geven. Maar ik ik weet ook wel waar mijn grenzen liggen. Dus op een gegeven moment, als de vragen dan te complex worden, waarvan ik denk van, hey, dit wordt een beetje glad ijs, hier reik mijn kennis niet meer. Ja, ben ik altijd op zoek gegaan weer naar partijen in mijn omgeving die kennis wel hadden. En daar is een groot voorbeeld, is Contour Accountants geweest eigenlijk. Waarbij ik vaker naar binnen liep en hen kon vragen van, help me met een bepaald fiscaal vraagstuk of anderszins.
Ja, want je hebt vrij recentelijk je klanten eigenlijk ondergebracht bij Contour Accountants. Kun je wat meer vertellen over die deal eigenlijk, mag ik het zo zeggen?
Ja, deal, ja, zeker. Zo mag je het denk ik wel benoemen. Kijk, ik werkte vanuit mijn zelfstandigheid werkte ik al enige tijd samen met Contour. En op een gegeven moment toen gaven we ze ook aan van, Norbert, is het niks om bij ons op kantoor te komen zitten? Want ja, we doen nou toch regelmatig wat dingetjes samen. Dan is dat misschien net zo fijn om dat te doen. Dan zitten we dichter bij elkaar. Kun jij Contour leren kennen, de mensen die er zitten. Wij kunnen jou beter leren kennen. En wie weet ontstaat er nog wel wat anders in de toekomst tussen ons. En ik vond het wel fijn, want dan had ik ook een kantoor waar ik naartoe kon gaan. Kon je werk en privé kon je beter scheiden.
Dus je was nog zelfstandig toen. Je kon gewoon eigenlijk alleen fysiek bij hun erbij zitten.
Ja, precies. Ja. Ik had een flexplek die daar beschikbaar was, waar ik gebruik van kon maken eigenlijk. En voor mij was dat wel een voordeel, want als ik klanten uitnodigde op kantoor, of als topsporters waar ik een afspraak mee had, die hoefde ik niet thuis aan de keukentafel uit te nodigen. Maar die kon ik dan in Venray, in Keizerstaten zitten. Daar kon ik ze uitnodigen. Nou, dat komt natuurlijk al veel anders over dan dat je dat thuis doet. Nou, dat hebben we zo een tijd gedaan. En op een gegeven moment zijn we met elkaar in gesprek geraakt over van, nou, wat zijn de ambities van een ieder? Wat wil jij, Norbert? Waar wil de Contour naartoe? Is het misschien een idee om jouw bedrijf bij ons in te brengen en samen verder te gaan? Heb jij geen ambities om ook partner Venno te worden? Ja, weer een nieuwe fase in je leven. Denk, ja, wat moeten we daar mee? Het
was een lastige beslissing om die zelfstandigheid op te zeggen deels en bij Contour in te stappen?
Nou, nee, dat viel wel mee. Ik heb nooit de ambitie gehad om altijd zelfstandiger te blijven. Ik heb die stap meer gezet, ook alweer in het vanwege het spannende van, ja, kan ik dat weer eigenlijk weer ergens een lat neerleggen waar ik overheen moet? Dus eigenlijk weer die gedrevenheid komt er weer naar voren van die prestatiedrang van, ja, ik wil iets doen waar ik van denk van, hey, dat is wel, dat weet ik ook niet of ik er overheen kom. Gaat dat lukken?
Want je bent uiteindelijk partner geworden en wat houdt dat nou in om partner te worden?
Nou ja, als partner ben je eigenlijk eindverantwoordelijke voor de accountancypraktijk. Dus binnen Contour is eigenlijk een full-service accountants organisatie. Dus wij hebben een dienstverlening, accountancy, fiscaal, loonadvies, juridische zaken, die kunnen bij ons neergelegd worden. HR-advies. Eigenlijk de meeste vragen die een MKB-ondernemer heeft op financieel fiscaal vlak, daar kunnen ze bij ons mee bij terecht. En daar kunnen we ze mee van dienst zijn. Nou ja, ik heb mijn focus op die accountancypraktijk, want ik ben registeraccountant, wat ik al zei. Ik focus me dus op die accountancypraktijk. En dat bestaat enerzijds uit de controleklanten. Controleklanten zijn wat grotere MKB-bedrijven die echt de cijfers, die moeten dan flink omgekeerd worden. En er moet serieus naar gekeken worden. En tegelijkertijd ook voor de samenstelpraktijk. Dat is voor de bedrijven die niet controleplichtig zijn, maar die wel ook... die willen ook dat er kritisch gekeken is naar hun cijfers en dat er een gedegen jaarrekening ligt en een financiële verantwoording voor banken, voor investeerders, noem maar op, gewoon om ook in controle te zijn. Dus eigenlijk beide takken ben ik eigenlijk verantwoordelijk en ben ik ook eindverantwoordelijk voor die klanten.
Ja, je bent dus, wat je zegt, eindverantwoordelijk voor die twee vlakken dan, voor klanten. In hoeverre ben je zelf nog bezig om bijvoorbeeld de jaarcijfers om te keren en de jaarrekening goed te keuren, jaarrekening op te stellen, dat soort dingen?
Ja, kijk, het voordeel bij Contour is dat ik nou weer met een team kan werken, dat ik wel met mensen kan werken. Dat vind ik ook wel leuk. Dat miste ik ook wel weer toen ik zelfstandige was, want ja, alleen is toch maar alleen. Je komt bij klanten, ze zijn je super dankbaar, maar je hoort nergens echt bij. Je bent nergens een collega. Nu maak je onderdeel uit van een geheel en dan kun je weer werken met jonge mensen. Kun je ook wel coachen en begeleiden. Die kun je naar een hoger level tillen. En samen te bouwen aan de toekomst van Contour ook. En ook die continuïteit te waarborgen van Contour als algemeenheid. Van ja, die klanten moeten wel bediend worden. We zijn een kantoor met twee vestingen, in Venlo en in Venray. Werken, ja, plus minus 65, 70 mensen. Ja, dat is ook een verantwoordelijkheid die je hebt als organisatie om daarvoor te zorgen dat dat wel in de lucht blijft. Ja, en dat is voor mij nu wel de uitdaging om daar ook echt voor te gaan. En dat vind ik wel echt super gaaf om te doen.
Wat is het verschil tussen Contour en Deloitte?
Ja, Deloitte is een van de Big Four kantoren. Hè? Een van de vier grootste accountantskantoren in Nederland, maar ook wereldwijd. Ja, en Contour is eigenlijk ook een accountantskantoor, maar gewoon een klein kantoor. Ja, we werken met 70 man, bij Deloitte werken 4000 man. Dus ja, dat kun je niet vergelijken.
Wat past beter bij jou?
Nou, dat weet ik wel. Dat is gewoon een lokale kantoor. En dat is in dit geval is dat Contour. Ik ben gewoon een jongen hier uit Bitterswijk-Venray. Gewoon doe maar gewoon normaal. Dan doe dat gek zat. En beide voetjes op de grond. En mouwtjes opstropen. En gewoon leuke dingen doen. Ja. Hier in de regio. Want ja, we wonen hier wel in een regio waar superveel gebeurt. Heel veel bedrijvigheid. Waar heel veel mensen ook eigenlijk nog helemaal niks van af weten. Ja, ik vind dat super leuk om mijn expertise daar aan te kunnen verbinden eigenlijk. En die daar ook op toe te passen.
Ja, ik vind het wel gaaf dat je aan de ene kant wel die topsportmentaliteit meebrengt. Maar aan de andere kant toch inderdaad ook. Doe me normaal, doe me gek genoeg en ja. Lekker lokaal.
Ja.
En ik denk dat wel echt een gouden combinatie is.
Stoort die drive, die topsportdrive, de mensen om je heen niet soms? Dat ze denken van ja, wil die de lat nog hoger leggen? Of dan wil die... Ik wil nog drie keer zo snel naar dat einddoel toe dan dat wij dat eigenlijk voor ons zien.
Goeie vraag. Ja, ik denk dat mijn klanten dat niet ervaren, want die vinden het juist wel fijn. Hè? Want die krijgen dan ja, snel antwoord of ja, die denken, hey, die Norbert die geeft van gas. Mm-hmm. Misschien op kantoor dat ze daar af en toe denken van ja, soms gaat het misschien wel snel, weet ik niet, maar het zou kunnen. Want ja, daar heb je natuurlijk ook die topsportmentaliteit en daar wil je ook het beste uit iedereen halen. Ja, dan kun je ook wel af en toe doorstaan. Dus dan moet je ook af en toe eventjes rust van, oh ja, niet iedereen is hetzelfde. En ja, proberen om iedereen ook in zijn waarde te laten, maar ook gewoon op een dusdanige wijze in het team in te passen, dat ze excelleren.
Ja, ik heb veel startups, ook gewoon Nederlandse startups, bijvoorbeeld Bunkbank, die letterlijk in een propositie naar buiten toe zeggen ze ook, wij willen werken met topsporters. Dus bij ons werken heel veel mensen met een topsportverleden. Dat kan iedere sport zijn. Alleen het is wel een bepaalde mindset, een bepaalde discipline, een bepaalde gedrevenheid die topsporters best wel uniek maakt. En dus ook binnen maatschappelijke carrière vooruit kan helpen. Aan de andere kant, topsporters hebben ook heel veel dingen moeten opgeven. Met name bijvoorbeeld in hun jeugd, als ze er echt vol voor gaan nog. Als jij terugkijkt op die periode, wat zijn dan zaken waarvan je denkt van ja, die heb ik wel echt moeten laten vallen of op moeten geven. Hoe kijk je daarop terug?
Nou ja, ik heb van mijn 14e tot mijn 24e aan topsport eigenlijk gedaan. Dus 10 jaar. En dat zijn precies de jaren, de jeugdjaren.
Ja.
Dus dat je eigenlijk met je vrienden gewoon in de kroeg staat en lol hebt en plezier hebt. Ja, dat heb ik niet gehad.
Helemaal niet.
Heb je die nog ingehaald?
Ja, nou ja, daar genieten we nog iedere week van. Dus wat dat betreft komt dat wel goed. Nee, maar ik heb wel ik ben waar ik heel dankbaar voor ben, is dat ik hier in Venray heb ik op de middelbare school gezeten. En daar heb ik een vriendengroep leren kennen. En die vriendengroep is nog steeds vandaag de dag intact. We zijn een man of 16. We wonen allemaal her en der verspreid in het land. Maar we zoeken elkaar nog altijd een aantal keer per jaar op. Een super waardevolle vriendengroep. En die heb ik eigenlijk in de middelbare schooltijd heb ik die ontmoet. Toen deed ik dus aan topsport. Dus ik kon niet mee de kroeg in. Want ik was altijd bezig met dat fietsen. En alcohol, dat zat er bijvoorbeeld ook niet in. Maar die hebben mij nooit laten vallen. En dat is wel super, super fijn geweest ook. En daar kwam ik pas achter eigenlijk. Nadat ik gestopt was, denk van ja, oké. En wat nu?
Ja, begrepen ze het ook dat jij al... Vanaf dat je ze eigenlijk leerde kennis, je zoiets had van nee, ik ga voor die sportcarrière. En daar hoort geen alcohol bij. Of daar hoort niet tot 4 uur 's nachts in de kroeg staan bij. Begrepen ze dat meteen? Ja. Of hebben ze dat echt moeten uitleggen?
Ja, kijk, op het begin is het natuurlijk een beetje vreemd. Hè? Van nee, ja. Ga je lekker fietsen hè, met je strakke broekje. En ja, iedere week is je die wedstrijd aan het fietsen. Maar naarmate dat ik dat ze zagen dat ik talent had en dat er af en toe ook prestaties waren. En dat op maandagochtend dat er in de krant weer een klein artikeltje stond van... Poels wint daar een wedstrijd of vierde daar of net wat. Dat vonden ze natuurlijk ook wel gaaf. Ik denk, hey, dat is toch wel bijzonder wat die Norbert doet. En op een gegeven moment toen heb ik een keertje meegedaan aan een wereldkampioenschap wielrennen in Lissabon in 2001 was dat. Nou ja, dat kwam, die hele wedstrijd kwam live op televisie. En ook net die wedstrijd zit ik de hele dag voorop in de kopgroep. En was ik met mijn snuffert op tv. Ja, dat vonden de jongens natuurlijk ook wel gaaf. Die hebben met z'n allen hier volgens mij ergens in het dorp tv gekeken. En die waren ook kei trots natuurlijk dat hun vriend daaraan meedeed. En op een gegeven moment had dat een plekje. En ze wisten, nou, Norbert die doet topsport. Die is er in de weekenden minder vaak bij. Of ja, eigenlijk niet. Ik had van oktober tot december hadden we wel, was het een soort van winterstop. Dan ging ik wel mee de kroeg in. Daar keken ze ook al erg naar uit altijd die eerste keer. Want ja, na 8 maanden geen druppel alcohol en dan met die jongens mee op pad. En dan denken dat je ook nog het kunt drinken. Ja, dat viel dan altijd, dat viel altijd gruwelijk tegen.
Hey, Norbert, per 1 januari 2020 word je ook mede-eigenaar. Welke dingen gaan voor jou veranderen ten opzichte van nu?
Nou, dat klopt. Vanaf 1 januari inderdaad mede-eigenaar bij Contour. Dat is een geleidelijk traject wat wij daarvoor hebben afgesproken. Ik loop nog enige tijd mee. Wat ik zojuist ook al aangaf van eerst eigenlijk Contour delen. Daarna breng je eenmanszaak in en ga je onder de naam van Contour verder. En nu is eigenlijk de volgende stap dat ik eigenlijk het stokje van Johan Kuipers ga overnemen. De kampioen die er nu zit. En we hebben daar gewoon een stappenplan eigenlijk voor afgesproken om dat geleidelijk te doen, om daar ook de tijd voor te nemen. In die zin zit ik eigenlijk al in die rol op dit moment. En ja, op 1 januari dan wordt het formeel wel zo dat ik dan mede-eigenaar ben. De verantwoording zal dan wel toenemen. Hè? Dat je toch ook niet meer terug kunt en ervoor moet gaan.
Wij willen eigenlijk door naar de snelle vragen. Wat wilde je vroeger worden?
Boah. Geen idee. Piloot.
Profielrennen.
Nee, dat heb ik niet gehad. Nee. Als je dat mijn broertje vraagt, die zegt dat wel.
Welke opleiding heb je gedaan?
Accountancy.
Wat vind je nou het allerleukste aan je werk bij Contour?
Omgaan met mensen.
Welke persoon inspireert je op dit moment?
Ja, het zijn vaak meerdere mensen of meerdere personen als je ziet of op televisie. Of dan denk je van, ja, daar zou je wat van kunnen leren. Ik vind altijd naar de politiek kijken, als je die mensen ziet in de Tweede Kamer, hoe die staan te debatteren over onderwerpen waarvan ik denk van, ja, wat weten ze er eigenlijk toch echt vanaf? Of is het hier een show die ze opvoeren? Ja, ik vind dat knap.
Ja.
Ik blijf altijd heel erg bij de feiten. En wat ik zeg, dat weet ik ook, daar sta ik achter. En ja, dat vind ik dan wel knap hoe ze dat dan altijd wel doen.
Je hebt zowel in je topsportcarrière als in je maatschappelijke carrière mooie dingen opgebouwd. Waar ben je nou het meest trots op?
Trots ben ik op hetgeen, eigenlijk als ik gewoon terugkijk op mijn verleden, van welke stappen dat ik gezet heb en dat ik ambitieus ben geweest. En de stappen waar, of ja, hetgeen waar ik nu ben, daar ben ik wel trots op dat mij gelukt is. Ja, ik denk dat niet iedereen zomaar die sprong in het diepe af en toe durft te zetten. En dat doe ik wel. En ja, soms stoot je neus. Maar ik denk uiteindelijk haal ik daar wel mijn voldoening uit. En dan kun je steeds weer die lat hoger leggen. En ga je weer steeds een stapje verder.
Ja, vroeger heel veel op de fiets gezeten. Wij vinden het altijd heel belangrijk om gewoon lekker in energie te zitten door de werkweek heen. Vooral als je veel op kantoor zit. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je gewoon lekker door die dag heen kunt? Dat je genoeg energie hebt qua sport, qua voeding, qua ontspanning?
Ja, ik denk dat het ritme daarin heel belangrijk is. Daar zorg ik wel voor. Ik heb al vaste patronen daarin. Of ja, dat begint al met 's ochtends opstaan, naar het werk gaan en weer thuiskomen en hoe je je dag invult. En de ontspanning die zoek ik met name in het sporten. Dat is eigenlijk niet meer actief op de wielrenfiets. Ja, wel af en toe nog met mooi weer.
Mm-hmm.
Maar ik hockey hier sinds een aantal jaren hier in Venray ook. Dus we hebben een mooie veteranenteam. En daar op vrijdag en zondag sta ik hier in Venray op het hockeyveld. En dat is wel mijn ontspanning.
En hoe ziet dat ritme waar je het net over had, hoe ziet dat er globaal uit?
Ja, 's ochtends een beetje een vast tijdstip opstaan, want de kinderen moeten ook naar school. Gezamenlijk ontbijten met de familie. En dan gaan wij gezamenlijk de deur uit naar kantoor of naar de klant. Tussenmiddag eventjes wat eten met collega's. En ik probeer altijd om 6 uur thuis te zijn. En van 6 tot 8 ben ik er voor mijn familie. Kunnen we daar ook aandacht aan besteden met gezamenlijke avondmaal en de kinderen naar bed doen. En dan na 8 uur, dan is het of ik ga nog eventjes wat werken of je kruipt voor de televisie.
Let je nog veel op voeding op dit moment?
Nee, nauwelijks.
Lees je veel?
Vakliteratuur, maar geen romans of thrillers of zo. Ik ben geen boekenwurm. Maar ik lees met name informatieve boeken waarvan ik denk van, hey, daar kan ik nog iets mee in mijn dagelijkse praktijk.
Is dat dan echt accountancy-gerichte boeken of zijn dat bijvoorbeeld managementboeken? De al bekende boeken op bol.com, zeg maar.
Ja, dat is eigenlijk een mix van in accountancy moet je ook je vaktechniek bij jou. Dus dat lees ik ook allemaal, of in ieder geval. Hè? Dat moet ik ook gewoon onderhouden. Maar daarnaast inderdaad ook wel meer breder georiënteerde literatuur of boeken.
Heb je een voorbeeld of een tip?
Nou ja, ik heb nou een boek thuis liggen over communicatievaardigheden. Kijk, in mijn nieuwe rol dan moet je meer met mensen werken. En dan ga je kijken van, hey, ja, hoe communiceer je nou met een ieder? Want iedereen is ook anders. En soms zit je in gesprek en denk je, ja, nee, die reageert vreemd. Of ja, hoe zou ik daar nou het beste op kunnen reageren?
Ja, want je bent dus, waar we net over hadden, van zelfstandige naar, of ben je binnen Contour ingestapt. En op een gegeven moment ben je eindverantwoordelijk geworden voor accountancy. Dus je hebt een heel team onder je. Was dat moeilijk in het begin om ineens een soort van leiding te geven, om met mensen onder je om te gaan? Had je daar uitdagingen in? Of?
Nou, misschien wordt dat de grootste verandering vanaf 1 januari, want nu doe ik het nog gezamenlijk met mijn mede-collega. Dus dat is eigenlijk nou een geleidelijke weg waarin ik zit, inderdaad, waarin ik die leiding langzaam aan het overnemen ben. En ik vind dat wel leuk, want ik kan mensen wel enthousiast maken en motiveren en ze ook aandacht geven. Alleen is vaak wel weer een balans zien te vinden tussen het werk wat je moet doen en de organisatie sturen. En dat is wel een worsteling waar je af en toe mee te maken hebt, van dat goed in balans te houden.
Ja. Hey, wij sluiten af met het spel dilemma's. Jan en ik gaan onze beuren een dilemma voorleggen. En je moet eigenlijk zo snel mogelijk antwoord geven. Bellen of whatsappen?
Whatsappen.
Bier of wijn?
Wijn.
Ochtend of avondmens?
Avond.
Specialist of generalist?
Generalist.
Club of kroegtijger?
Club.
Tijger. Wintersport of zonvakantie?
Wintersport.
Leider of volger?
Leider.
Podcast of radio?
Radio.
Spreken of luisteren?
Luisteren.
Ik vond hem interessant. Je zei generalist, maar je hebt heel vaak de focus gelegd, voor niches gekozen, om juist echt in je kracht te komen en echt je specialisme te ontwikkelen. Mm. Hoezo? Misschien is het ook dat het vroeger wat meer specialist was en nu generalistisch, maar dat mag je zelf beantwoorden. Maar hoezo zeg je generalist?
Nou, dat heeft ermee te maken dat, klopt wat je zegt, hè, van een niche inderdaad. En dan bedoel je de topsporters die ik begeleid. Dat is inderdaad ook een onderdeel van mijn werk, maar dat is ook inderdaad een niche. Maar de klanten waar ik kom, ben ik echt wel een generalist. Want die leggen vaak alle vraagstukken bij mij op tafel. Ja, waar ze maar tegenaan lopen. En dat kan ook. Dat vind ik super leuk en fijn dat ze dat doen. Maar ik heb niet overal een antwoord op. Dus ze weten wel van, leg hem maar bij Norbert neer. En die zorgt wel voor dat hij iemand regelt die ons van een antwoord voorziet. En daarom dat ik meer zeg van generalist.
Klopt het dan als ik zeg dat bijvoorbeeld in jouw tijd bij Deloitte, als je dus, je begint zeg maar onderaan de carrière-ladder en je werkt jezelf omhoog, dat je echt heel specialistisch begint en langzamerhand steeds wat meer disciplines erbij pakt. En uiteindelijk ben je als zelfstandige ben je echt die generalist moeten worden of geworden?
Ja, vanaf het zelfstandig toen is dat generalisme eigenlijk meer erin gekomen. Of in ieder geval dat de vragen die ik kreeg veel breder waren. En bij Deloitte in die tijd was het veel specifieker. Was je eigenlijk alleen maar met die jaarrekeningcontroles bezig. Dus ja. Dan zat je gewoon op het team en op opdracht. Dat project moet gewoon gedraaid worden.
En zoals je al aangaf, de rest wordt lekker ontzorgd. Je kunt je echt focussen en ontwikkelen op datgene waar jij voor bent aangenomen. Ja.
Kijk, ik ben wel specialistisch opgeleid. Ik ben wel registeraccount, dus natuurlijk ook wel een specialisme, een expertise. Maar daarnaast ben ik ook gewoon iemand die met gezond boerenverstand ook wel iemand kan adviseren en mee kan denken en in kan leven in de situatie. Ja.
Heb jij nog een gouden tip voor onze ondernemende luisteraars?
Zorg ervoor dat jouw financiële huishouding altijd gewoon goed op orde is. En weet wat je aan het doen bent, waar je geld mee verdient en ook waar niet. Want als de geldkraan open staat qua uitgaven, dan kunnen opbrengsten die je verdiend hebt ook wel snel verdampt zijn. En dat zou jammer zijn. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat ondernemers ook iets gaan opbouwen. Waarmee ze waarde creëren en waar ze vervolgens ook weer volgende stappen mee kunnen zetten.
Ja, gaaf. Hey, super bedankt voor je komst, Norbert. Ik vond het een hartstikke leuke aflevering.
Ja, graag gedaan. Leuk.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.